om het karakter, de aard van het gebed als zodanig te begrijpen, is het wellicht handig om te zien met welke begrippen het gebed in de Bijbel in verband gebracht wordt. Vanmorgen hadden wij het over gebed in relatie tot het altaar, het aanroepen van de naam des Heren in relatie tot het altaar. Gebed en dienst dus, dan wel gebed en onderwerping aan de wil van God. Het zijn begrippen die rechtstreeks met elkaar samenhangen. Ze kunnen ook niet zonder elkaar trouwens. Maar in dat verband zijn er nog wel meer begrippen te noemen die ik probeer het in hoog tempo met u door te nemen. Gebed wordt genoemd in samenhang met oprechtheid. De oprechtheid van de bidder, uiteraard. En ik geef u een paar bijbelteksten en soms wat commentaar daarop. Gebed en oprechtheid. Men vindt dat bijvoorbeeld in Matteüs 6 vers 5. Waar staat, en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. En geveinsdheid is het tegenovergestelde van oprechtheid. Hè? Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gade in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Dat wil zeggen, het gebed wordt niet verhoord ook. Het dient tot niks. Omdat het niet oprecht is, het zijn alleen woorden. Ze zijn bedoeld voor de retoriek en vooral opdat anderen ze zouden horen in plaats van God zelf. Dat is ook het risico van het uitspreken van een gebed in het openbaar. Maar daar hadden we het vanmorgen ook al over. Men moet oppassen dat men zich niet richt tot de mensen die aanwezig zijn, want een gebed is een gebed tot de Heer. Zie? Maar goed. Iets dergelijks vinden we ook in Matteüs 6 vers 15. Indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Men kan zo'n vers ook rubriceren als handelend over gebed en vergeving. Dat hoort namelijk ook bij elkaar. Maar goed, echt te systematiseren is dit niet. Maar het gaat erom dat als men zelf geen misdaden van anderen vergeeft, waarom zou God uw misdaden dan vergeven? Als u ze beleidt of vergeving vraagt. En hier staat ook dat het zo niet gebeurt. Begrijp je me goed? Men zou dat vers niet in verband brengen met een eeuwig oordeel. Zo van, als wij anderen niet vergeven, zal de Heer uiteindelijk en definitief ons ook niet vergeven. Daar gaat het niet over, maar het gaat wel over de tegenwoordige tijd. Als wij anderen hun veronderstelde misdaden toerekenen, dan kunnen we ervan uitgaan dat de Heer de onze ook toerekent. Met alle consequenties daarvoor, met betrekking tot zijn bemoeienis in de praktijk van ons leven met ons. Laten we vooral goed tot u doordringen. Onder het motto, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat is 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Goed. Volgende vers. Johannes 4 vers 24. God is geest. Een staat er, maar dat mag u weer weglaten natuurlijk. God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen, met een waarachtige geest. Een geest, een denken, een gemoedsgesteldheid die de waarheid is toegedaan. En als men de waarheid is toegedaan, dan kan het alleen als men zich aan de waarheid onderwerpt. Mijn definitie van waarheid is, het is het onvergankelijke. Vandaar dat God waarheid is, uiteraard. Maar waarheid is onvergankelijk, waarheid staat vast. En daarom zit er niks anders op dan dat men zich eraan onderwerpt. Maar God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Een geest die de waarheid is toegedaan, betekent het. God zelf is trouwens ook geest en waarheid. Hè? Maar het gaat om oprechtheid. Een heel sterke in dit verband, maar normaal citeer ik toch zo min mogelijk uit het Oude Testament, voort. Maar een heel sterke is natuurlijk die van Psalm 42, vers 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan weet je zeker dat het oprecht is. Men zegt, nood leert bidden. Dat is waarschijnlijk waar, vooropgesteld dat we het hebben over oprecht bidden. Als men in de nood zit, is het wat makkelijker om oprecht te zijn. Want dan zit men in de problemen, dan moet men wel, enzovoorts. En dan is men zeker oprecht. Althans, als men het ooit is, zal het dan zijn. En dus de kreet nood leert bidden is daarop wel degelijk van toepassing. Eens kijken. Nou, wat dit woord betreft, laat ik het er verder maar bij. Ik noem meteen een ander begrip. Wat erbij hoort bij gebed is nederigheid. Maar dat is synoniem met onderwerping aan, hè? Onderdanigheid. Nederigheid, vooral. Ik lees in 2 Kronieken. Twee Kronieken 7, vers 14. En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt, zich onderwerpt, zich vernedert en bidt. En zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen. Vind je het begrip bekering dus ook? 2 Kronieken 7, vers 14. Ik aarzel altijd, want soms maak ik een typfout en dan weet ik ook niet waar het echt staat. Hè? Dan ben ik het ook kwijt. Dus 2 Kronieken 7, vers 14. Mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, wanneer het zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan vind je heel wat begrippen in één adem. Maar het hoort ook bij elkaar. Het is zijn volk, het verootmoedigt zich, het bidt, het zoekt zijn aangezicht, het bekeert zich van hun boze wegen. Zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. En in het algemeen dus hun gebed verhoren, want dat is het idee. Maar het is gekoppeld aan verootmoediging en bekering. En bovendien het zoeken van het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen dat men niet zichzelf zoekt, maar de Heer zoekt. Dat wil zeggen niet zichzelf zoekt te dienen, maar de Heer zoekt te dienen. Dan zal de Heer oren, staat daar. En dan ook maar 2 Kronieken 34, vers 27. 2 Kronieken 34, vers 27. Omdat uw hart week geworden is, uw gemoed zacht geworden is. En dat is de situatie waarin men naar de Heer wil horen. Want men zou het woord laten schrijven in een zacht gemoed. Volgens Jacobus 1. Maar dit is 2 Kronieken 34, vers 27. Omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, dan zoekt men het aangezicht Gods en men verootmoedigt zich, net als in het voorheen genoemde vers. Als gij zijn woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en u hebt vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, als teken van berouw en daarmee bekering, zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. En let op ook. Het idee is, men luistert naar de Heer, men hoort naar de Heer en de Heer zegt, daarom hoor, vertaald met verhoor, daarom hoor ik u ook. En zo werkt het dus, dat is de volgorde, maar die had ik ook al genoemd vanmorgen. Men zou eerst luisteren naar de Heer, alvorens hij naar ons zou luisteren. Nederigheid dus. Een variant daarop noem ik nog in Lucas 18, de beroemde. Lucas 18, vanaf, ik lees hem vanaf vers 11. 18, Lucas 18, lees ik vanaf vers 11. De fariseeën, En dat woord betekent al in het Nederlands een onoprechte. De fariseeën staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardige overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij, zondaar, genadig. En hij erkende zichzelf als zondaar en deed dus een beroep op de genade Gods. Daar zit dan ook verder niks anders op. En daar vind je de nederigheid terug. Met als commentaar, ik zeg jullie dat deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Was wel een zondaar, maar hij werd vrijgesproken. Gerechtvaardigd, vrijgesproken. Dat is wat het woord betekent. En ontving dus die genade waarom hij vroeg. Meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, die lijkt me duidelijk genoeg. Gebed wordt ook genoemd samen met bekering. Daarvan, in dat verband lees ik u Lucas 15, vers 18. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is het gebed, feitelijk. Want het is wat gesproken zou worden tegen God, de Vader uiteraard. In dit geval van de verloren zoon. En vers 21. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden, enzovoorts. Maar u weet hoe het verder gaat, u werd tot zoon gesteld bij dezelfde gelegenheid. En daar vind je bekering en daarmee dus nederigheid, dienstbaarheid bovendien. Want hij zegt, maak mij tot uw dienstknecht. Niettemin werd hij tot zoon gesteld. De hele situatie is van toepassing in de praktijk op de gemeente als zodanig. En in dat verband wijs ik ook op Handelingen 8, vers 21. Handelingen 8, vers 21. Gij hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Met andere woorden, de persoon in kwestie moest zich bekeren, maar hij wordt ervan beschuldigd onoprecht te zijn. Dat is het begrip dat we er straks ook al tegenkwamen. Maar zoals gezegd, rubricering blijft altijd wat moeilijk. En als u een combinatie wilt zien van gebed en bekering, dan moet u inderdaad terecht in Daniël hoofdstuk 9. Dat een grote belijdenis is van de zonde van het volk door Daniël, gepaard met een gebed om redding, verlossing uit de ballingschap. En het antwoord kwam ook. In de beroemde profetie over de 70 weken, maar dat is buiten ons onderwerp. Gebed hoort samen met gehoorzaamheid. Onder andere uitgedrukt in Romeinen 6, vers 16 en 17. Wanneer men van God wat verwachten wil, dan zou men hem eerst dienen. Romeinen 6, weet gij niet, vers 16, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld de leer tot het welk gij overgeleverd zijt. Dat wil zeggen, eerst zou men zich aan God onderwerpen, hem dienen, onderworpen zijn ook aan de leer en het voorbeeld daarvan, zoals we dat vinden in de persoon van de Heer Jezus Christus die de gerechtigheid diende. En daarna kan men aanspraak maken op zegeningen die God zal geven. Daar gaat het om. Gehoorzaamheid dus. Je vindt het ook in Johannes 14, vers 14 en 15, waar achter elkaar staat, in Johannes 14, vers 14, zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Over die discussie hebben we het later nog. Die kwestie van de staat of dat ons gebed verhoord zal worden en waarom gebeurt het dan niet? Want dat is de strekking van de vraag altijd, hè? Waarom gebeurt het dan niet? Nou, hier staat het, dan is het kennelijk niet in zijn naam. Want zo ge iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Waarom is het niet in zijn naam? Staat in het volgende vers. Indien gij mij lief hebt, in de zin van indien der gemeenschap is, indien die verbondenheid daar is, zo bewaart mijn geboden. In de zin van, zo bewaart mijn onderwijzingen. Mijn woord in het algemeen. En dus, het begint met gehoorzaamheid aan het woord, onderwerping eraan. Men laat zich leren, is het idee. En van daaruit, sterker nog, gebed dat daaruit voortkomt, is logischerwijze een gebed in zijn naam. Hetgeen betekent een gebed in overeenstemming met zijn wil. En dan wordt het verhoord, is het idee. Maar alleen dan. Hebt u dat nog? Voor alle duidelijkheid, de term in uw naam of een variant erop is niet maar een formule om een gebed te ratificeren of zoiets. Hè? Het gaat erom dat het in zijn naam is. En dat wil niet zeggen dat het erbij gezegd wordt, want dat weten we dikwijls ook niet eens of het wel in zijn naam is. Soms wel, soms ook niet. Maar het gaat erom dat onze wil, onze verlangens die we bij de Heer brengen, zouden verlangend zijn, zo'n wil zijn die voortkomt uit zijn geboden, uit wat we uit de schrift geleerd hebben, populair gezegd, en waar daar sprake is van eenswillendheid, of dat nog in het woordenboek staat, weet ik niet, maar waar er sprake is van eenswillendheid, wordt zo'n gebed verhoord uiteraard. Dus wat hier staat, maar ik kom er nog wel op terug. Want in dat verband hebben we natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen. Maar goed, gehoorzaamheid dus. Een aardige uitspraak is in dit verband ook Johannes 8, vers 29. Johannes 8, vers 29, waar de Heer Jezus zelf aan het woord is. En zegt, en die mij gezonden heeft, is met mij. Kortom, de Vader heeft mij niet alleen gelaten, want... Namelijk, waarom heeft de Vader hem niet alleen gelaten? En waarom is de Vader altijd met de Heer Jezus, om zo te zeggen? Want ik doe altijd wat hem behagelijk is. En daar heb je het. Gehoorzaamheid aan het woord Gods. Zie? En de Heer zegt het van zichzelf, maar eigenlijk... Dat zou ook een aardige benadering geweest zijn van dit onderwerp. Eigenlijk zou men de Heer Jezus zelf als voorbeeld nemen. En zien wat hij bidt, hoe hij bidt, wanneer hij bidt, waar hij bidt enzovoorts. Zo had het ook gekund. Waar het niet dat er zoveel schriftplaatsen zijn waar alleen staat dat hij ging om te bidden. En je weet niet eens waar. Alleen dat hij alleen ging, maar wat hij zei... weten we meestal niet. En dat maakt het dan toch weer wat moeilijker. Om het als leidraad te nemen bij dit onderwerp, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, als je wil leren bidden, dan moet je een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus. Maar goed, zulke schriftplaatsen komen we nog wel tegen. Dit is er een van, Johannes 8, vers 29. Want ik doe altijd wat hem wel behagelijk is. Daarna herhaalt in 1 Johannes 3, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, daar vinden we het begrip gebed weliswaar niet terug, maar wel de verbondenheid, de gemeenschap als zodanig. Daar staat in 1 Johannes 3 vers 32, zei ik. Maar het is niet goed, ik bedoel 24. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dat wil dus zeggen, zijn geboden bewaren, naar hem horen, zich onderwerpen aan de schrift, zich daardoor laten onderwijzen. En naarmate dat woord in ons woont, woont Gods geest in ons. En leven wij in gemeenschap met God, dan wel de Heer, of hoe het maar heten mag. Het is een illustratie van die twee verzen uit Efeze en Colossense. Efeze zegt, wordt vervuld met de geest. Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Het is precies hetzelfde in de praktijk. Of het nou het woord is of de geest. Maar hier is sprake van gemeenschap. Ik noem weer een andere term in relatie tot gebed. Namelijk geloof. Het is bijna vanzelfsprekend, want het is een van de synoniemen. Geloof is, komt overeen met gehoorzaamheid. Geloof is volgens mijn Nederlandse woordenboek vertrouwen, acceptatie van wat een ander gesproken heeft. Dat is wat het woord betekent, volgens meneer Van Dalen, zeg ik er altijd maar. En het is niet religie, dat is een ander ding. Maar goed. Maar geloof is gehoorzaamheid, geloof is daarmee ook nederigheid. Maar in verband met geloof lees ik in Marcus 11, vers 22. Jezus antwoordende zeide tot hen, hebt geloof op God, heb vertrouwen op. Geloof in, vertrouwen op, maar voorzetsels wijzigen zich ook in het Nederlands. Marcus 11, vers 22. Heb geloof op God, want voorwaar zeg ik u dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt. Geschieden zal, het zal hem gegeven worden als men gelooft dat wat men bidt, ook gerealiseerd zal worden, dan wordt het ook gerealiseerd, staat er. He. Staat in de Bijbel, die heb je toch, hè? Ja. Ja. Je kunt het ook gebruiken als een illustratie van wat geloof eigenlijk betekent. Geloof is ten volle vertrouwen op. Maar u en ik, als wij bidden, vertrouwen niet volkomen op dat de Heer ook zal doen wat wij hem vragen. Om de eenvoudige reden dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Wij hopen dat hij, wij weten die dingen niet zeker. Meestal, nou ja, dikwijls niet. Er zijn echte dingen die we absoluut zeker weten, althans zeker kunnen weten. En die dingen worden ook verhoord. Als je tegen de Heer zegt, Heer, gebruikt u mij tot uw dienst, en je bent oprecht, je meent het bloedserieus, hè? Zal hij dat doen? Waarom? Omdat de Bijbel leert dat het zo gebeurt. Hij nodigt ons uit om met vrijmoedigheid te naderen tot hem, om ons aan hem te beschikking te stellen, om onze lichamen te stellen tot levend heilig offer. Als je dat dus doet, weet je zeker dat het gebed verhoord wordt. Maar van heel wat andere dingen weten we het niet zeker, om de doodeenvoudige reden dat we het zelf bedacht hebben. Maar dat wat voortkomt uit het woord God dat tot ons gesproken is, uit zijn geboden die wij bewaren, daar kunnen wij van sommige zaken ten volle verzekerd zijn dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Toch? En zo'n gebed wordt verhoord. Maar je moet die dingen niet omdraaien en zeggen, nou ja, als wij wilskrachtig genoeg zijn, hè, en ons wijs maken, God zal het doen, dan gebeurt het ook. Als we nou maar hard roepen, weet u wel, dan zal God het wel doen. We maken onszelf daarmee wat wijs, maar dat is niet oprecht. Sommigen brengen met gebed zichzelf in trance, als het ware. U weet, leugenaars liegen in de eerste plaats tegen zichzelf. En dat heet liegen tot je het zelf gelooft. Dat komt voor. Dan kun je het een volle 100% zeker zijn. Maar het is natuurlijk niet oprecht. Het klopt dus niet. Dus u iets als geloof hebben voor... daar geloof ik dus niet in. Zo werkt het namelijk niet. Want dan wordt verhoring van het gebed afhankelijk gesteld van de kracht van ons geloof. Of wij het zeker weten. En zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Het is niet de kracht van ons gebed. Al kan een gebed krachtig zijn, ook in de Bijbel. Zoals Bijbelse terminologie. Maar waar het om gaat, is de enige dingen die we echt zeker weten, zijn de dingen die we uit het woord van God kennen. Zie? En als we daarvoor bidden, zal hij het verhoren. Als je de Heer vraagt, Heer, geeft u mij de kracht, zo en daar en daar, hij zal het doen. Je kunt ook tot God bidden, dat is misschien een beter voorbeeld, om wijsheid. Dat staat in mijn Bijbel dat hij het geven zal. Nou, dat geloof ik. En als ik dat dus bid, zal het gegeven worden. Zie? En dus hebt geloof op God. Maar eerlijk gezegd, ik zal nooit tot de Heer bidden, Heer, zet u deze berg in zee. In de eerste plaats zie ik daar het nut niet van in, dat die berg in zee gezet wordt. En ik geloof ook niet dat de Heer het doen zal. Dus ik zal het ook niet bidden. Huh? Waarom staat het dan in de Bijbel, wilde u vragen? Nee, die berg is in zee gezet, maar dat is een ander verhaal. Die berg is een beeld van het koninkrijk van Christus enzovoorts. En die is in zee gezet, namelijk geplaatst onder de volkeren. Zie? Dat is overdrachtelijk, maar goed. En verder heb ik geen geloof dat God bergen zal verzetten in onze dagen. Niet letterlijk, althans. Zie? Dus bid ik hem dat ook niet. Daarom zeg ik jullie de vers 24 nog even van Marcus 11. Alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult, oprecht wel te verstaan, en zij zullen u geworden. Maar geloof is geloof in het woord Gods. Men moet er een Bijbelse grond voor hebben. In aansluiting daarop, in verband met geloof dus. Hebreeën 11 vers 6. Waar staat, maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En daarmee God te dienen. Men zou namelijk geloven in zijn woord. In hem en dus in zijn woord. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Als men God wil dienen, God wil aanbidden, God wil grootmaken, God wil erkennen, kortom God wil behagen, dan begint dat gewoon met onderwerping aan zijn woord. Logischerwijze. Dat geldt ook voor relaties die we hebben als mensen onder elkaar. Als je een mens respecteert, dan zou je naar hem moeten luisteren. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat wil zeggen, existeert, maar daar blijft het niet bij. Men moet geloven dat God bestaat, maar ook dat God een beloner is dergenen die hem zoeken. Maar als men God zoekt, dan gelooft men God uiteraard, volgens nog steeds ditzelfde vers. En als men hem gelooft, zich onderwerpt aan zijn woord, dan zal hij dat geloof belonen. Hij blijkt het vertrouwen waard te zijn, is het idee. Iets dergelijks lezen wij ook in Jacobus 1. Jacobus 1, vers 6 en 7. Daar staat namelijk in vers 5, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Men zal die wijsheid van God begeren, een van de woorden voor bidden, dus begeren. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij, de wijsheid namelijk, zij zal hem gegeven worden. Eenvoudig omdat God ons Christus gegeven heeft, dat is Romeinen 8. die ons geworden is wijsheid van God. Dat is 1 Korinthe 1. En dus met Christus geeft God ons wijsheid, als men die van God begeert. En dan staat erachter, vers 6, maar dat hij ze, wijsheid, dat hij ze begeren in geloof. Niet twijfelende, want twijfel is in de Bijbel, niet in de theologie, maar in de Bijbel het tegenovergestelde van geloof. U weet wel, Abraham geloofde God en hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof, heet dat in Romeinen hoofdstuk 4. Kortom, als men God wijsheid vraagt, dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, enzovoort. Begrijp je me goed, als ik het vers lees, heb ik niet de indruk dat men zou geloven dat God ook meteen die wijsheid zou geven. Begrijp me goed, ik geloof dat God het geeft. Als men eerlijk God vraagt om wijsheid, geeft hij die dus de vervulling van wat hier staat. Maar ik denk dat de uitspraak veel algemener is. Als je een ongelovige bent namelijk, en niet leeft in vertrouwen op Gods woord en het beloften, kortom, als je zijn geboden niet bewaart, dan hoef je God heus niet om wijsheid te vragen, dat verhoort hij toch niet. Zegeningen die God geeft, geeft hij alleen aan gelovigen. En je kunt hem vragen wat je wil, maar als je geen gelovige bent, dan geeft God niet, logischerwijze. Dat is het idee. Meer specifiek wordt het dan, maar die lazen we er straks al. Men zou geloven dat God ook daadwerkelijk dat gebed verhoort. En we hebben er een goede grond voor, omdat de Bijbel het zegt. God geeft het, hij verwijt niet, hij geeft milderlijk enzovoorts. Dat hij begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt, let op dat het woord ze er niet bij staat, in vers 6 staat schuin gedrukt, je moet het doorstrepen en dat betekent dat het vers veel algemener wordt, namelijk men zou niet alleen wijsheid begeren in geloof, maar al wat men God, van God begeert of bidt, is aan deze voorwaarde gebonden, aan deze conditie, namelijk dat men een gelovig is. In de praktijk wel te verstaan, want het gaat altijd over praktische begrippen in de Bijbel. Hè? Dat hij begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt, want die mens menen niet dat hij iets zal ontvangen van de Heere. Heb je dat nog? Dat is ook een sterke uitspraak. Want het betekent dat zolang wij heen en weer, dan wel op en neer, bewogen worden door allerlei wind van leer, heet dat, in Efeze 4. Kortom, wanneer we ongestadig zijn, heen en weer bewogen worden, hoeven we er niet op te rekenen dat God ons wat geeft. Hebben we die nog? Nee, daar zijn we niet aan toe namelijk. Je geeft per slot van rekening, je geeft geen dingen aan onbetrouwbare mensen. Toch? Dat staat hier trouwens, er staat, gij zult het in uw wellust doorbrengen. Dat staat een eindje verderop in Jacobus. Met andere woorden, men zou eerst wat standvastiger worden, ook als gelovige en als kind van God. En de enige weg daarnaartoe is onderwerping aan dat woord uiteraard. Toch, we laten ons onderwijzen, zodat we zekerheden krijgen enzovoorts. En op grond daarvan geeft God ons wat, eventueel. Want een dubbelhartig man is ongestadig, onstandvastig, dat wil zeggen instabiel, in mooi Nederlands. Hè? Hij is instabiel in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid, want die vernederd wordt, die zich vernedert onder de krachtige hand Gods, zal van Gods wegen verhoogd worden enzovoorts. Ik kom daar denk ik straks nog even op terug. Het ging hier alleen om de combinatie gebed en geloof. Zo hebben we ook gebed en vergeving. Die heb ik er straks ook al genoemd, want we kwamen enige teksten in dat verband voorbij. Maar daar kwamen ze tegen. Maar ook, we vinden gebed en vergeving samen in Matteüs 5 bijvoorbeeld. Matteüs 5 vanaf vers 22. Wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn voor het gericht, enzovoort. Kortom, men zou haastelijk welgezind zijn jegens zijn tegenpartij, enzovoort. Want als je op weg bent naar de Heer, die een rechtvaardig God is, een rechtvaardig rechter, dan betekent het wel dat wat je eigen plichten zijn, daar zou je eerst aan voldaan hebben, uiteraard. Want als je zelf tekortschiet in de toepassing van het recht, hoezo zou je rechten bij God kunnen claimen, is de gedachte daar. Matteüs 15, vers 22 tot 26 is dat. In dat verband ook wat korter in Matteüs 6, vers 14 en 15. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Laat staan dat hij andere gunsten zou schenken. Het is wel degelijk aan elkaar verbonden. En als iemand in het wilde weg zou vragen, waarom worden mijn gebeden niet verhoord, is dit een van de meest voor de hand liggende antwoorden. Begin maar eens met anderen te vergeven. Schulden van anderen niet toe te rekenen enzovoorts. Beter nog, begin maar eens met zelfs je vijanden lief te hebben en te zegenen die u vervloeken en dat soort dingen meer. Daarna kun je aanspraak maken op zegeningen van Gods wegen. Dat is wat mijn Bijbel leert in elk geval. Voor de praktijk van ons leven. Dat zal mijn volgende citaat geweest zijn uit Matteüs 5, vers 44. Ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt zijn, leuk hè, opdat gij moogt zijn, daar gaat het over. Niet om die anderen, gaat om wat de Heer in en aan ons zou doen. Hè? Opdat gij moogt zijn, u weet wel, naast opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Daarom bidden we voor de overheid eventueel. En hier, heb u vijanden lief, et cetera. Opdat gij mocht kinderen zijn, uw vaders die in de hemel is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, enzovoorts. Dan ook maar even dan Matteüs 18, vers 21 en 35. Matteüs 18, vers 21 en 35. Toen kwam Petrus tot hem en zei, Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Hoe vaak moet dat? Wel 7 keer? Nou ja, u kent de rest van het verhaal. En daarna vers 35. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en ieder zijn broeder zijn misdaden.
Heeft dat te maken met dat die broeder dat ook vraagt? Want ik heb ook mensen gehad die mee hebben misdaan en die hebben nooit gevraagd of ik ze... Die hebben zelfs gedaan alsof ze het helemaal niet fout hadden gedaan.
Ja.
En ik voel dat wel, maar ik voel van, hoe kan ik jou vergeven als je mij niet vraagt?
Nee, dat is goed, maar dat gaat over het begrip vergeven. Vooruit dan. Vergeven is de vertaling van een Grieks woord voor laten. In de zin van negeren, in de zin van laten rusten. En bij ons bestaat de gedachte van dat je pas vergeeft als het je gevraagd wordt, maar dan moet de kwestie eerst uitgepraat worden enzovoorts. Dat is het tegenovergestelde van vergeven. Vergeven is, laat me zitten. Maar dan ook echt laten zitten. Hè? Ook niet met wrok blijven rondlopen of iets dergelijks. Gewoon, laat me gaan. Het brengt mij trouwens bij een tamelijk klassieke uitspraak. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik moet er zelfs even over nadenken. Ik kan hem niet zo gauw geformuleerd krijgen. Maar als mensen bidden tot God in verband met anderen, dan willen ze graag... Nee, hoe heet het zoiets? Dan willen ze graag... Doen ze een leggen ze beslag op het recht God. Ze willen dat God hen... Kijk, er is iets misgegaan, weet u wel. Mensen hebben hen onrecht aangedaan. Daarna bidden ze tot God en vragen dan of God recht wil doen. Zeg ik het zo goed? Iemand heeft ons wat misdaan. We voelen ons verongelijkt. We gaan ermee naar de Heer en doen beroep op het recht Gods. U voelt hem komen, hè? En als we zelf wat misdaan hebben, dan doen we een... Hè? Dan dan leggen we claim op de genade Gods. En dat is natuurlijk ten onrechte. En je kunt die genade Gods niet claimen als je die niet aan anderen geeft eerst, uiteraard. Lijkt me logisch, niks aan uit te leggen. Nou goed. Men zal dus altijd een beroep doen op de genade Gods en die ook gewoon toepassen. Nou goed, en dus onrecht lijden betekent dat in de praktijk. Niks meer mis. Een populaire is natuurlijk de combinatie van gebed en volharding. Maar persoonlijk ben ik van mening dat dat wat overdreven wordt. Ik denk dat het ontleend is aan het idee dat gebed en oprechtheid met elkaar van doen hebben. En ook op gebed en geloof. Men vertrouwt dat God vervullen zal. Al kan het soms wat lang duren voordat God een gebed vervult of verhoort. Dat kan wel wezen. Als je daar het begrip volharding van wil afleiden, is mij best. Maar ik denk dat het niet helemaal klopt. Ik heb het nagevraagd namelijk aan Paulus. En Paulus zegt, nou ja, ik heb 3 keer gebeden en toen heb ik het er maar bij gelaten. Dat was 2 Korinthe 11 of 12, weet ik zo gauw niet meer. Over die doorn in het vlees. Ik heb de Heer 3 keer gebeden en dat was het dan. Daar liet hij het maar bij. Dat er volharding zou zijn, vinden wij weliswaar in de Bijbel uitgedrukt. Soms zelfs in gelijkenissen. Zo van die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter komt het bijvoorbeeld voor. Hè? De persoon in kwestie bleef maar zeuren en toen zei die rechter eigenlijk, nou oké, omdat je zo aandringt en dat gezeur altijd, ik wil eraf wezen, dus nou geef ik je dat maar. Maar u zal begrijpen dat dat niet de norm is voor het gebed. Sommigen willen dat erin lezen, maar dat is niet zo. Het is wat anders. Het gaat om andere zaken. Het gaat erom dat God inderdaad uiteindelijk zal vervullen. En dat al die oud-testamentische gelovigen, kortom dat het gelovig overblijfsel in het Oude Testament altijd aan God gebeden heeft om te zenden zijn nieuwe verbond, zijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kortom de Messias, en die komt ook inderdaad wel. Men kan daar op wachten. Zelfs als die rechter traag is, dan nog zal hij uiteindelijk geven, maar de strekking van de gelijkenis is dat de rechter niet traag is, hij heeft er alleen een bepaalde tijd voor. De rechter is te goede trouw, weet precies wat hij doet en dus komt het goed. Nou, sneller kan ik hem niet uitleggen en anders denkt u er nog maar eens wat over na. Huh? Maar er zijn inderdaad dingen die men van God zou verwachten en niet van zichzelf. Als u dat wil noemen volharding, is het mij goed. Wat ik van veel groter belang vind, is dat gebed, dat heb ik ook vandaag gelukkig al genoemd, dat gebed feitelijk niet een incidentele aangelegenheid is, ook niet een kwestie van gewoonte bij herhaling, maar meer nog een gewoonte door continuering. Dat wil zeggen, het is een levenshouding. Daarom zei ik al, het begrip gebed wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van datgene waar het de primaire uitdrukking van is. Namelijk van de levensverbinding met God, van de gemeenschap met God waarin men wandelt. En het woord gebed of het woord bidden drukt dat soms uit. En daarvan wil ik u een paar schriftplaatsen lezen, want het is niet algemeen bekend. Maar in dat verband noem ik Lucas 2... vers 37. Lucas 2 vers 37 over Anna. Zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Die is eigenlijk al duidelijk genoeg. Want hoezo week zij niet uit de tempel met vasten en bidden? Natuurlijk week zij wel eens uit de tempel met vasten en bidden. Hè? Of dacht u dat ze daar sliep?
Ze kan ook niet altijd vasten.
Maar ze kan ook niet altijd vasten, want dan was ze nooit 84 geworden. Toch? Nee. Maar er staat achter wat er de strekking van is. Namelijk God dienende nacht en dag. En uiteraard nacht en dag in de zin van heel haar leven. Niet maar bij gelegenheid. Of bijvoorbeeld 3 maal 's jaars. In de zin van de grote feesten, weet je wel. 3 miljard optrekken naar Jeruzalem enzovoort. Nee, ze was er altijd. Ze vulde daar haar leven mee. Met dienst aan God. Dat heet bidden. Het heet ook vasten, want vasten is ook zo'n begrip dat wij geneigd zijn alleen maar smal, heel smal, letterlijk op te vatten, terwijl het dat feitelijk niet is. Want vasten wil zeggen dat men zich in het leven beperkt. En daar is niks mee mis, want wij zouden in deze tegenwoordige eeuw matig leven. 2 Timotheus 2, geloof ik. Vers 11 of 12, daar in de buurt ongeveer. Wij zouden matig leven. Men zou zich beperken. Dat is wat vasten in de praktijk betekent. Een uitgedrukt, maar dat is tamelijk symbolisch dan wel ritueel. Uitgedrukt in dat men zich van bepaalde voedsel onthoudt enzovoorts. Bij gelegenheid. Maar het is de uitdrukking van dat wij matig leven. Ons beperken tot. Dat wil zeggen uitgaan buiten de legerplaats en ons wijden aan. En dus beperken. Ons wijden aan de dienst aan God. En hier heet het. Bidden en vasten of vasten en bidden. En dan meteen erachteraan. God dienende nacht en dag. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Bidden met de pet op. Ja, dat kan ook, ja. Dat is het eigenlijk, hè. Het is een levenshouding namelijk. Als gebed is communiceren met God, in dit geval, dan is het de aanduiding van heel het leven in gemeenschap, communicatie, gemeenschap, in communicatie met God, in afhankelijkheid van hem en in zijn dienst. Dat is wat het is. Zie? En dat is de brede toepassing van de term.
Waarom staat hij?
Oh, dat is gewoon, ja, dat is gewoon een kwestie van waar je begint. Dat maakt niet uit. Dat is voor zover ik weet, zuster, is het alleen een kwestie van taalgebruik. Vroeger hadden we normen en waarden. En omdat iemand nog origineel wil zijn vandaag, heet het ineens waarden en normen. Maar het doet nog altijd zeer aan mijn oren, waarden en normen. Het is normen en waarden. Dat is een kwestie van ritme enzovoort. Dat kan ik u niet uitleggen, maar dat is zo. En iemand wil dan geen cliché gebruiken en zegt dan waarden en normen. Dat is populair tegenwoordig. Maar het was vroeger altijd normen en waarden. Zodat u maar ziet dat het slecht gaat met de normen en waarden. Maar goed.
Het Amerikaanse woord is helemaal erg.
Wat is dat?
Family values.
Family values. Ik weet dat aan de familie gebonden is.
Ja.
Nou, laat maar zitten. Maar nacht en dag of dag en nacht... Het is maar hoe je het zegt, hè. Daarna Handelingen 6, vers 4. In dit verband, in de zin van levenswijze, gebed als levenswijze, als gemoedsgesteldheid, enzovoort. Als aanduiding van een leven continu in gemeenschap met God, dan wel in gemeenschap met Christus. In Handelingen 6, vers 4... U weet hoe het daar was, het ging over de apostelen, die hadden het druk in de bediening van de tafelen. Dat zou ik ook maar zo breed mogelijk opvatten. Dienst in het algemeen binnen de gemeente. Ze hadden het te druk mee en toen kwam het idee om daar speciaal andere mensen voor aan te stellen. Die dan diakenen genoemd worden naar het schijnt. Een bediening, diakonie, vooruit. Want... De apostelen stelden dat voor en zeiden toen in Handelingen 6 vers 4... maar wij zullen volharden in het gebed. En in de bediening des woords. Maar ik wacht hem met opzet een poosje. Wij zullen volharden in het gebed. Zouden de diakenen dan niet volharden in het gebed? over volharding gesproken. Hè? Jawel, maar voor zover er sprake is van volharding in het gebed, duidt het op een levenswijze en daarmee een gemoedsgesteldheid, een gezindheid. Daarin zouden zij volharden, maar als u mij vraagt, staat er, wij zullen volharden in het gebed, namelijk in de bediening des woords. Want dat was hun toevertrouwd en door al hun praktische huishoudelijke bezigheden binnen de gemeente kwamen ze daar steeds minder aan toe. En toen zeiden ze, dan moeten anderen dat werk overnemen, want ons is toebetrouwd de bediening, diaconie, de bediening des woords. Dat heet dus gewoon ook diaconie, dus vooruit maar weer. Hè? Een ministry, een bediening. En dus zeiden ze, de bedienen van de tafel, kortom de huishoudelijke aangelegenheden, moet door anderen geregeld worden, zodat wij kunnen volharden in het gebed. Namelijk in de bediening des woords. Want hun dienst, die van de apostelen, bestond uit het bedienen des woords. Zodat u ziet dat gebed en dienst eigenlijk hetzelfde is. Gebed in de brede betekenis. Leven in gemeenschap met en dus in onderwerping aan God van wie zij deze bediening hadden ontvangen. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dus noem ik nog maar even Efeze 6 vers 18. Efeze 6 vers 18. Het gaat me alleen maar om de uitdrukking daar. Met alle bidding en smeking, biddende. Hebben jullie? Met alle bidding en alle smeking, biddende, te alle tijd. Wat staat daar? Dat men continu altijd zou bidden. Nou, dat lijkt me toch niet wenselijk. Men moet ook wel eens wat anders doen. Maar je kunt het alleen verklaren als je begrijpt dat het gaat om een levenshouding. Zie? Altijd leven in afhankelijkheid van de Heer. Hij zou geven, hij zou voorzien. Jehovah zou voorzien en al dat soort dingen meer. Daarom staat er ook meteen bij, te allen tijd in de geest. Toen schreef men geest met een hoofdletter. Dat had wat mij betreft ook wel een kleine letter mogen zijn, want ik denk dat de uitdrukking betekent niet zozeer letterlijk bidden, smekingen en bidden, maar overdrachtelijk in de grotere betekenis van de term. Bidden, smekingen, bidden. In de zin van altijd wandelen in gemeenschap met de Heer en in afhankelijkheid van Hem en van wat Hij geeft. Dat lijkt me de enige verklaring te zijn, anders zou ik van mijn leven niet anders meer willen doen dan bidden. Wat sta ik hier dan? Toch? Nou, ik hoop dat die ook duidelijk is. Ik zou mij nog verder moeten lezen. Nog steeds Efeze 6 vers 18. Met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Want daar waar men leeft uit wat God geeft, dag in dag uit, te allen tijd. Daarmee dient men ook inderdaad de heiligen. U weet wel, het is weer het verhaal van heerlijkheid des Heeren ontvangen en weerspiegelen. Men is dan ook voor anderen ten zegen om zo te zeggen, al blijf ik erbij dat ook dit vers zegt dat het primair gaat om onszelf en ons eigen leven en hoe het ingericht wordt enzovoorts. Het kortste argument trouwens vind ik in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. Het argument namelijk dat gebed ook in overdrachtelijke, geestelijke, dat wil zeggen brede betekenis gebruikt wordt. Namelijk 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, bid zonder ophouden. Dan kan het alleen nog maar slaan op een levenswijze en dus daarbij behorende gezindheid of gemoedsgesteldheid. Dan noem ik nog 1 Timotheus 2 vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. enzovoorts. Het idee is ook van continu. Maar daar volgt meteen uit dat het niet letterlijk bedoeld is. Ter illustratie haal ik meestal ook de laatste verse van die pericoop aan. Ik heb het niet voor me liggen hier, maar ik doe het uit het hoofd. Hè. Waar staat dat vrouwen zalig worden in kinderen baren? Dat gelooft niemand. Ik ook niet. Als het letterlijk bedoeld is. Maar de bedoeling is dat waar het baren van kinderen de meest specifiek vrouwelijke activiteit is die men zich maar denken kan, is het de aanduiding van alle specifiek vrouwelijke activiteit en dienstbaarheid. Waarvan staat de vrouw zal zalig worden in kinderen baren, betekent dus de vrouw zal zalig worden naar de ziel, in het praktische leven dus, want daar gaat het over, hè. Door haar specifieke vrouwelijke diensten beschikbaar te stellen aan de gemeente. En het wordt daar ook uitgebreider besproken in die hoofdstukken, dus wat zou ik er nog meer over zeggen? Maar op dezelfde wijze wordt over de mannen gezegd dat zij bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. Dat betekent gewoon dat de mannen de Heer zouden dienen, enzovoort. Waar dan ook. En onder alle omstandigheden dan ook. En hun handen zouden laten vullen met hun priesterlijke dienst van Gods wegen, want dat is de betekenis van de uitdrukking. Hè? God zou de handen van de zonen van Aaron vullen. Dat wil zeggen, hij geeft ze wat te doen. En als de mannen bidden in alle plaatsen, wil zeggen dat ze in alle tijden bereid zijn om te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En hun vrouwen zouden op vrouwelijke wijze daarin betrokken zijn. Dat is de algemene strekking van heel dat schriftgedeelte. En daarna laat ik het weer voor wat het is. En noem nog 1 Timotheus, want dan zijn we toch. 1 Timotheus 5 vers 5. Wat gaat over weduwen. Die nu waarlijk weduwe is en dus alleen gelaten, in de zin van alleen overgebleven. En die hoopt op God, vertrouwen op God gesteld heeft. En blijft in smekingen en gebeden, nacht en dag, enzovoorts. Maar dat betekent niet dat ze nacht en dag aan het prevelen is. Maar dat betekent dat ze ten volle zich overgegeven heeft aan de Heer en hem wil dienen. In dat geval, zegt de apostel Paulus, in dat geval kan ze haar krachten besteden binnen de gemeente als zodanig, te midden van de gelovigen en ten behoeve van de gelovigen. En het voordeel daarvan is dat ze dan ook door de gelovigen zou worden onderhouden. Want die kwestie is daar aan de orde in dat hoofdstuk. Wie moet ervoor zorgen? Krijgt ze een uitkering? Nou, dat niet. Maar ze krijgt wel wat. Maar alleen als ze ook de Heer dient, namelijk. En praktisch binnen de gemeente. Ze treedt als het ware in dienst van de gemeente, om zo te zeggen. Want wie niet werkt, zal ook niet eten. Nou goed, dat is een ander onderwerp. Dus daar laten we het maar weer bij. Ik geloof dat het alweer pauze is, hè, broeder.